Ik heb al vaker gezegd, en ik herhaal het maar, dat deze messiaanse profetieën in het algemeen geen verschil maken tussen wat wij noemen de eerste en de wederkomst van Christus. Het is ook een bekend gegeven dat het profetisch woord in het Oude Testament het onderscheid eigenlijk niet kent. Nou ja, wij kunnen het erin terugvinden, maar het wordt niet expliciet uiteengezet. En daar gaat het maar om, hier dus ook niet. Met andere woorden, die uitspraken over zonde en gerechtigheid zijn wel degelijke uitspraken ook over onze tegenwoordige bedeling, waarin wij die de naam des Heren vrezen, inderdaad verlost zijn van de wet en van al die religie die hier systematisch beschreven wordt in Maleachi. En wij leven in het licht van het woord van God, in het licht van Christus zelf, en wandelen daardoor in gemeenschap met elkaar, heette dat in 1 Johannes 1, en ik zeg het in de verleden tijd, omdat ik het vorige keer heb aangehaald, ook in de Gouden Geb, maar ik dacht dat ik in elk geval heb aangehaald Efeze hoofdstuk 5, in samenhang met Jesaja 60. Maak u op, word verlicht, want de heerlijkheid des Heren gaat over u op. Ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de dood en Christus zal over u lichten. Heb je beide varianten weer gehad, respectievelijk Jesaja 60 en Efeze 5. En over dat licht gaat het uiteraard. Dat een en ander inderdaad gelezen moet worden in samenhang met onze tegenwoordige bedeling, mogen blijken uit het verschijnsel dat weliswaar de dag des Heren als zodanig en onder die naam nog steeds niet aangevangen is, maar niettemin dat er wel degelijk een oordeel des Heren gekomen is over de wereld. Nog niet ten volle, maar ja, wat is ten volle? Ik zeg altijd, en het zijn woorden die ik zelf verzonnen heb, dus u moet er niet al te zwaar aan tillen, maar ik spreek meestal dan maar over het passieve en het actieve oordeel Gods, waarbij het idee is dat het oordeel Gods in onze dagen passief is van Gods wegen, dat wil zeggen, hij doet niks. En dat is als een oordeel te beschouwen, want dat betekent dat God zich niet met de gang van zaken in de wereld bezighoudt. Dat is de regel, dat je met veel moeite misschien een enkele keer een uitzondering kunt bedenken. Dat is waar, maar je kunt het beter niet al te hard op zeggen, want de Bijbel doet het ook niet. Dus ik laat het daar maar bij. En het actieve oordeel God, dat is inderdaad in de wederkomst van Christus, wanneer hij de mensheid voor zijn aangezicht zal verzamelen. Het is wel een aardige uitdrukking, ontleend aan Matthäus 25. Hij zal de volkeren, de koning, de zoon des mensen, zal zitten op de troon zijner heerlijkheid. Hij zal de volkeren voor zijn aangezicht verzamelen. En dat is toch echt 100% het tegenovergestelde van wat de Heer in onze dagen doet. Hij heeft de mensheid losgelaten. Die verzamelen zich juist niet bij hem. En hij doet er ook niks aan verder om ze te verzamelen. Integendeel. Maar dat is als oordeel te beschouwen. Zo beschrijft de Bijbel het ook, in elk geval in Romeinen 1. Als er staat dat de toorn Gods wordt geopenbaard over de mensen die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. Maar in de toekomst zal hij het tegenovergestelde doen, de mensheid voor zijn aangezicht verzamelen en daar een oordeel over brengen. Zie? Nou goed. Ja, wat me nou te binnen schiet, maar ik moet ik eigenlijk nou niet vertellen, maar ik doe het toch even. Er zijn er die uit de schrift menen te kunnen aantonen, ik zeg het wat vaag, om er nu niet nauwkeurig op in te gaan, maar die menen uit de schrift kunnen aantonen dat de Heer Israël zou verzamelen reeds voor het einde van de 70ste week van Daniël, voor de bekering van Israël, kortom, voor de wederkomst van Christus. En bij nader inzien, er zijn velen die dat geloven, maar er zijn er niet zoveel die menen uit de schrift dat kunnen aantonen. Want sommigen geloven een heleboel zonder dat ze enige behoefte hebben om dat uit de schrift aan te tonen. Maar er zijn er die dat menen te kunnen aantonen. Ik moet u zeggen dat er inderdaad schriftplaatsen zijn die daarover spreken, dat namelijk met name Israël verzameld wordt. Maar als je die schriftplaatsen leest, zal blijken dat er staat dat de Heer Israël verzamelt ten oordeel. En dat is dus niet de terugkeer zoals die van Gods wegen beloofd was, waarbij hij Israël zou zegenen en zelfs zou verzamelen in het land en in het land planten en hoe dat allemaal maar heten mag. Want dat gebeurt heus, en daarin hebben de orthodoxe Joodse rabbijnen gelijk, dat gebeurt heus pas na de komst van de Messias en dus na de 70ste week van Daniël. maar voor zover is al verzameld wat, zou het zijn ten oordeel. En dus kan je als Jood maar beter niet laten verzamelen naar Canaan of naar Israël, of hoe het maar genoemd wordt in onze dagen, want het moet uitlopen op een oordeel. Want de Heer zal in de toekomst pas verzamelen en een actief oordeel brengen. En het verschil is inderdaad tussen passief en actief. Maar het verschil is ook tussen, hij heeft de wereld losgelaten, de volkeren trekken bij hem vandaan. En in de toekomst, hij zal ze grijpen en bij zich brengen en hen ten verantwoording roepen. Maar beide dingen worden genoemd een oordeel Gods. En beide worden genoemd ook toorn Gods. En ze liggen in elkaars verlengde. Vandaar dat de uitspraken over een toorn of een oordeel Gods vanuit het Oude Testament in de regel kunnen toegepast op zowel onze dagen als op de dagen van de grote verdrukking en dus die van de wederkomst van Christus. Goed. Van de gelovigen staat, over hen zal de zonde en gerechtigheid opgaan, er zal genezing zijn onder zijn vleugelen, die van de Messias, en dat vers zou je lezen in verband met bijvoorbeeld Matthäus 23 is het geloof ik nog net. Daar waren we trouwens vorige keer ook in dat hoofdstuk. Want in dat hoofdstuk wordt op bijzonder negatieve wijze gesproken over het judaïsme. Net als in Malachi. Vandaar dat we er even waren. Maar het einde van het hoofdstuk zegt in vers 37, Jeruzalem, Jeruzalem, gij die de profeten doodt en stenig die tot u gezonden zijn, hoe menigmaal heb ik uw kinderen willen bijeenvergaderen, gelijkerwijs een hen haar kiekens bijeenvergaderd onder de vleugelen, en gij hebt niet gewild. Vanwege de schriftgeleerden en fariseeën geveinsden, adderen gebroedsel, slangen en hoe ze maar genoemd worden, in het voorgaande deel van het hoofdstuk, dat is allemaal niet zo fraai. Maar het gaat mij natuurlijk om, hoe dikwijls heb ik uw kinderen willen bijeenvergaderen, gelijkerwijs en hen haar kiekens bijeenvergaderd onder de vleugelen. Maar Malachi eindigt ongeveer met, er zal genezing zijn onder zijn vleugelen. Dat wil zeggen, in de toekomst zal Israël zich verzamelen laten, maar het is als het eerst dat judaïsme, dat wil zeggen die religie, dat wettische systeem heeft losgelaten. En fundamenteel is van Gods wegen een einde gemaakt aan alle religie en in de eerste plaats natuurlijk aan de wet, de Oud-Testamentische wet, zodat in onze dagen dat nieuwe verbond al lang is aangebroken en u en ik worden verzameld onder de vleugelen des Heren. Middels consequentie dat we zelfs vertrokken worden uit de wereld. Maar zolang het Joodse volk nog vasthoudt aan die wet, wordt men uiteraard niet verzameld. En dat is in onze dagen aan de orde. En dat geldt niet alleen voor de Joden, maar zelfs dat geldt voor ons ook. Want het is ook zo dat voor zover wij afstand nemen van de wet en voor zover wij geleerd hebben dat we niet uit werken der wet gerechtvaardigd worden, na die mate zullen wij ook inderdaad verzameld worden door de Heer en zal er genezing zijn onder zijn vleugelen. Nou ja, andersom, in de negatieve vorm staat dat in Galaten, want daar staat, als je door de wet gerechtvaardigd wil worden en meent dat je onder de wet wil leven, dan is Christus u niet nut en dan zijt gij van de genade vervallen. En het wordt gezegd tot wedergeboren mensen. Bovendien, die blijven ook wedergeboren. Maar het gaat over de praktijk van de levenswandel uiteraard. Dat wil zeggen, zolang die wet eerst de genade niet en dus de Heer ook niet. En als we dus in de praktijk onze levens aan de Heer willen geven en leven onder zijn zorg, dan betekent het dat we inderdaad dat oude verbond, wet in het algemeen en zelfs gewoon religie, want dat is wat het is, moeten loslaten. En het Joodse volk zal dat officieel pas doen aan het eind van de 70e week van Daniel. Dus het leeft nog steeds onder de wet. Zijn onrechten, maar dat geldt voor iedereen die onder de wet leeft sinds de opstanding van Christus. Het is altijd een onrechte. Want het einde der wet is Christus tot rechtvaardiging van een ieder die gelooft. En dat wacht niet op de wederkomst van Christus. Dat is gebaseerd op wat in zijn eerste komst, om zo te zeggen, tot stand gebracht is. En daar geldt Er zal genezing zijn onder zijn vleugelen en gij zult uitgaan en toenemen als mestkalveren. Let vooral op en gij zult uitgaan. Waar zou dat nou op slaan? Waar moet men uitgaan dan? Staat er al. En het wordt niet geschreven aan degene die in ballingschap zijn, zo van ze zullen uit de ballingschap uitgaan, in de zin van terugkeren naar het land. En dus blijft alleen over dat het gaat om een uitgaan uit dit wettische systeem. In Hebreeën 13 heet dat uitgaan buiten de legerplaats. Ik vind het altijd prachtig, want die uitspraak in Hebreeën wordt traditioneel, als u het mij vraagt, verkeerd begrepen. Want de meest gangbare verklaring voor uitgaan buiten de legerplaats in Hebreeën 13 luidt dat onder de legerplaats verstaan moet worden Jeruzalem, omdat in de Hebreeënbrief, net als in Malachi, een oordeel wordt uitgesproken feitelijk over degenen die onder het oude verbond blijven leven, die onder de wet blijven leven. En Jeruzalem staat aan model voor, daarom heeft men die brief ook zo genoemd, aan Hebreeën, in de zin van aan Joden. En dus in de eerste plaats aan hen die in Jeruzalem wonen, en meer in het bijzonder zelfs aan de gelovigen in Jeruzalem, Joodse gelovigen, die vasthielden aan de wet. Dat is de traditionele verklaring. En uitgaan buiten de legerplaats wordt uitgelegd als uitgaan buiten Jeruzalem. Men zou Jeruzalem moeten ontvluchten. En bovendien hangt men daar aan vast dat de brief dus geschreven is voor het jaar 70, want Jeruzalem stond blijkbaar nog, want anders kon je er niet uitgaan. Ik denk dat dat in het algemeen een misverstand is, omdat men niet begrijpt dat leger, onder legerplaats verstaan wordt het religieuze systeem. Maar de meeste verklaarders van de schriftbroeder maken deel uit van het religieuze systeem. En ja, ik zeg het maar als vaststelling van een feit, en ze zien dus niet wat het echt betekent. Maar de verwarring vind ik wel leuk. Want Jeruzalem staat natuurlijk toch model, daar hebben ze wel gelijk in, staat model. Het Jeruzalem dat nu is, Galaten 4 zegt het ook, is het Jeruzalem dat nu is, hè, en dat Jeruzalem dat beneden is, dat wordt inderdaad beschouwd als als een uitbeelding van alle godsdienst. Nou ja, de wet zegt men dan, het judaïsme. Maar het aardige is natuurlijk dat Jeruzalem ook een belangrijke functie vervult binnen een wettisch systeem wat er tegenaan gelegen heeft. Het Mohammedanisme, de islam, waarom ook niet? En bovendien, Jeruzalem wordt tegenwoordig geafficheerd als de grote stad van de grote drie wereldgodsdiensten, zijnde het christendom, het jodendom en de islam. De politiek kijkt er zo tegenaan, dus, en daar ding ik maar niet op af, maar dat nou juist betekent dat Jeruzalem zal verwoest worden. Omdat christendom, vergis u niet, voor de meeste mensen is christendom primair de Rooms-Katholieke Kerk. En dat de eeuwen door. Christendom is ook een wereldgodsdienst, een systeem. Ik hoor daar niet bij overigens, maar vooruit. En jodendom en islam is dat ook. En aan alle drie zal een eind gemaakt worden, uiteraard. Bovendien weet u nog uit welke stad men ook alweer zou uitgaan? Noem maar eens een. Maar kun je niet Jeruzalem noemen, want die hebben we al gehad. De eerste stad die je ze moeten noemen is Babel, want daarvan staat het meest. Gaat uit van haar. En dat is ook algemeen bekend dat Babel staat voor een religieus systeem. De vraag is altijd welk religieus systeem? Het antwoord is dan van de antichrist, voor degene die Gileasten zijn. Dat wil zeggen geloven in een toekomstig duizendjarig rijk en al wat ermee samenhangt. En voor degene die dat niet geloven, is Babel al heel gauw toch weer de Rooms-Katholieke Kerk. Binnen de protestantisme namelijk, enzovoort. Dus Babel blijft ook een godsdienstig systeem. En of het nou Jeruzalem of Babel is, wel, sommigen hebben de twee ook niet uit elkaar kunnen houden. En dan zijn we weer terecht bij de Jehovah's getuigen. Hebben die? Die kunnen die twee niet uit elkaar houden. Die denken dat de verwoesting van Babel de verwoesting is van Jeruzalem. En dispensationalisten denken dat de verwoesting van Babel de verwoesting is van Rome. Leuk, hè? Dan heb je toch de meeste religies inmiddels gehad en ze denken van elkaar dat ze verwoest worden. En dat men ervan uit moet gaan. In werkelijkheid moet men uit allen uitgaan. Het is gewoon één en hetzelfde systeem. Als men tenminste van voldoende afstand ernaar kijkt. Zodat je alles bij elkaar in één beeld pangt, hè? En anders heb je een grote hoeklens nodig, broeder. Maar goed. Alles bij elkaar in één plaatje en het zal blijken dat het toch hetzelfde is. Als het er niet al te dicht op staat, maar de meesten die er zich mee bemoeien staan het er dicht op. Althans bij één van de drie. Vier. Hè? Die Jehovah's getuigen waren dat. Toen dacht ik, ja, dan moet ik er nog wel een paar noemen, het is eigenlijk te veel eer. Maar vooruit maar weer, hè. Goed. Waar zal men uitgaan? Want er staat hier. En gij zult uitgaan. Makkelijk genoeg, uit Jeruzalem, uit de legerplaats, dan wel uit het Jodendom. En letterlijk Jeruzalem lijkt me ook niet zo dom, want Jeruzalem zou verwoest worden. Toch? Omdat het goddeloos is. Maar dat is het laatste waar ik aan denk, uiteraard. Hè? Gij zult uitgaan en toenemen. Men zou uitgaan buiten de legerplaats en bovendien... Als een Jood tot geloof komt, het was altijd zo, in ieder geval, als een Jood tot geloof komt in de Heer Jezus Christus, dan gaat hij uit. En als hij niet uitgaat, wordt hij wel uitgeschopt. Dat is de nette term nog, want er zijn nog een paar andere termen voor. Nou ja, dat is tegenwoordig niet meer helemaal zo. Tegenwoordig heeft men dus uitgevonden, zogenaamde messiaanse Jood zijn en dat soort dingen meer. Waarbij men de term Christus en christelijk en vooral de naam Jezus vermijdt. Zo van, we zijn nog steeds Joden, we houden alleen een wat afwijkende mening op na. Zonder de Heer Jezus te noemen bij name. Ik heb daar geen respect voor en ik laat het op elke gelegenheid die ik tegenkom ook duidelijk weten. Iemand die tot geloof komt is een christen. En in de gemeente is Jood nog Griek. Dus weg ermee, hè. Als je Jood bent, prima, maar je zou tot geloof komen in de Heer Jezus Christus en dan ben je een bekeerde Jood. Dat is altijd zo geweest, de eeuwen door, en de bekeerde Joden zijn bovendien daar altijd trots op geweest. Ik zou niet weten waarom dat tegenwoordig niet meer zo zou moeten. Hè? Hebben die ook nog? Goh, dat had ik nagevraagd aan Da Costa. Ja, dat is gewoon een bekeerde Jood. En aan Gebelein. Maar die kent u waarschijnlijk toch niet, maar dat doet er nou niet toe. Maar het zijn bekeerde Joden, ja, het zijn christenen. Precies, en zo noemden ze zichzelf en zo hoort het ook. En dan zijn ze uitgegaan uit de legerplaats. Dat wil zeggen, uit het Joodse systeem, maar in het algemeen uit het religieuze systeem. En sommigen onder u, ik weet het niet, want ik ken u niet verder, niet goed genoeg, maar... Sommigen onder u zijn waarschijnlijk tot geloof gekomen en daarna ook uitgegaan buiten het religieuze systeem. In dat geval heette het christendom. Of moet maar heten. Hebben jullie ook nog? Nou goed. Gij zult uitgaan tot hem, tot Christus, buiten de legerplaats om zijn smaadheid te dragen, zijn de termen uit Hebreeën 13... En ontleent zelfs aan de oud-testamentische geschiedenis van Israël, met name onder de wet, waarbij men bij gelegenheid uit moest gaan buiten de legerplaats, om daar de Heer te vinden, of omdat de tabernakel voor de gelegenheid daarbuiten opgesteld stond, of gewoon om besprenkeld te worden met het water der ontzondiging, vermengd met de as der jonge koe, opdat men gereinigd zou worden. Buiten de legerplaats wel te verstaan. Daar is men trouwens ook mee laat, maar dat doet er nou even niet toe. Die heb ik nagevraagd aan Mirjam, broeder. Ja, nou goed, maar die leg ik nou niet uit. Maakt ook niks uit, meelaatse worden genezen immers. En daar hadden we het over, genezing. Maar goed, gij zult uitgaan en toenemen als mestkalveren. Vet worden heet zoiets, en dat is een mooie Bijbelse term... voor zegeningen die de Heer geeft. Als de Heer je zegent, wordt je vet, staat er. Je shurum, weet u wel, die wordt vet, staat er dan. Maar vet is een beeld van rijkdom, overvloed, heet zoiets. En in sommige landen is dat, nou bij ons niet meer natuurlijk. Want wij hebben uitgevonden dat het slecht is voor de gezondheid en dat zal ook best wel. Maar in sommige landen, als je daar wat te vertellen wil hebben, moet je zorgen dat je vet wordt. Want dan, kijk, wij in West-Europa, wij dragen dan Rolexen en dat soort dingen om te laten zien dat we rijk zijn. Dat helpt soms. Hoef je soms niet zo lang in de rij te staan, maar dat heeft terzijde. Maar in Afrika bijvoorbeeld, vele landen in Afrika is het zo, dan moet je dik en vet zijn en dan krijg je ook overal voorrang, want dan ben je blijkbaar rijk. Nou, hoe dat zo komt, weet ik niet, maar het is een oud beeld, toch wel. Je zult er waarschijnlijk niet lang blijven, heb ik altijd de indruk. Maar dat even terzijde. Maar uitgaan en toenemen als mestkalveren wil zeggen dat als men het systeem verlaat, daar zal men gezegend worden. Zie? En zo is het natuurlijk ook, en dat geldt voor ons ook. Precies zoals ik al aanhaalde, min of meer uit de brief aan de Galaten, zolang men meent gerechtvaardigd te moeten worden, of althans minstens een deel van de zaligheid te moeten bewerkstelligen via het leven onder de wet, dan zal men juist niet gezegend worden, want de wet is een vloek. En daarom moet men er juist van verlost worden. En de Heer zei tot de Joden, wanneer gij bij de waarheid blijft, zo zijt gij waarlijk mijn discipelen, en de waarheid zal u vrijmaken. Gij zult de waarheid verstaan dan, leren verstaan, en de waarheid zal u vrijmaken. Toen werden ze boos, want ze wilden niet vrij worden, ze wilden niet uitgaan namelijk. En ze verbeelden zich dat ze vrij waren, althans dat maakten zij zichzelf wijs, om niet te zeggen dat probeerden ze de Heer Jezus wijs te maken, maar in de eerste plaats hetzelfde, wat ze Johannes hoofdstuk 8, hè. De waarheid zal u vrijmaken. Toen werden ze boos en zeiden, we hebben Abraham tot vader en we hebben nooit iemand gediend. We zijn altijd vrij geweest. Waarna de Heer zei, ja man, ieder die de zonde doet is een slaaf van de zonde en dus niet vrij. Men zou vrij worden. Maar dat wilden ze niet. En daarna ontstond de theologische discussie, want daar dienen theologische discussies voor. Eerst we hebben Abraham tot vader en daarna, toen ze dat niet hard konden maken, toen zeiden ze, ja, maar we hebben Mozes. En toen zei de Heer, nou ja, dat klopt ook niet, want als je Mozes geloofde, zou je mij geloven. En dan heb je dus een oeverloze discussie die alleen maar tot doel heeft het systeem in stand te houden. En ik ben van mening dat ongeveer elke theologische discussie slechts tot doel heeft het systeem, welk dan ook, het systeem in stand te houden. Omdat men niet vrij wil worden, omdat men last heeft van ruimtevrees, zegt dat. Dat is psychologie, ik kan je navragen weer aan Freud, maar dat was van Adler deze keer geloof ik. Maar dat doet er nou niet toe. Mensen zijn bang voor de vrijheid en voor de ruimte. Ze weten niet waar ze dan zijn. Ze kunnen nergens meer aantasten, er is niks om hen heen. Ze kunnen elke kant op zonder ergens tegenop te lopen. Dat geeft toch een beetje een eng gevoel. Daarom willen velen de zee niet zien, hè? En anderen juist weer wel. Wandeling maken over strand, broeder, dat soort dingen. Sommigen zijn bang voor die ruimte, zeggen, geef mij maar het bos. Dan kun je van boom tot boom op het kastje wegvinden enzovoort. Maar daar heeft het mee te maken, hoor. Ze zijn bang voor de ruimte. Gij zult uitgaan en toenemen, was de bedoeling, als mestkalveren. Ik persoonlijk vind het uiteraard een ongelukkige vergelijking. Mestkalveren. Je zal maar vergeleken worden met een mestkalf. Maar vooruit, hè. Die zijn trouwens tegenwoordig helemaal niet vrij, mestkalveren. Maar dat is weer een ander verhaal. Maar het idee is, men zou dit systeem, dit Joodse systeem, inderdaad verlaten. En komen tot de zon der gerechtigheid en dan in de vrijheid staan. Met als gevolg, vers 3, en gij zult de goddelozen vertreden. Leuke stad, hè? Daar staan twee categorieën tegenover elkaar, namelijk de hoogmoedigen en de goddelozen tegenover degene die zijn naam, de naam des Heren, vrezen. En de laatste categorie zal de eerste vertreden. Dat wil zeggen, degene die de naam des Heren vrezen, zullen verhoogd worden boven de hoogmoedigen, namelijk boven de goddelozen uit vers 1. En andersom, de goddelozen zullen vertreden worden. Dat wil zeggen oneervol, vernederd, beneden de gelovigen. Want er staat, gij zult de goddelozen vertreden, want zij, die goddelozen, zullen as worden onder de zolen uw voeten. Er zullen wel vertalers zijn die vinden dat het stof had moeten zijn in plaats van as. Want tegenwoordig zijn de opvattingen omtrent heel wat Hebreeuwse woorden wat bijgesteld. Maar ik zou het maar gewoon zo laten. Het is gewoon een dubbele beeldspraak. Ik weet dat er verband is tussen het woord as en stof. Het is eigenlijk min of meer bijna hetzelfde woord. Maar het maakt weinig uit. In beide gevallen is het hier het resultaat van een oordeel. Of iets nou fijn getrapt wordt, of het verbrandt, dat maakt weinig uit. Aan het eind is het allemaal fijn. En dan gaat het maar om. Het wordt vernietigd namelijk. En in vers 1 ging het al over een vlam, over vuur. En hier in vers 3 wordt gesuggereerd dat dat oordeel gebracht wordt niet alleen maar van Gods wegen, maar ook vanwege, ik bedoel gewoon door, degene die de naam des Heren vrezen. Het idee is namelijk dat de gelovigen betrokken worden in dit oordeel en dus in de uitvoering van het oordeel Gods over een goddeloze en zondige wereld. Misschien moet ik die toelichten. Voor zover God een oordeel brengt over de volkeren in het algemeen, zal hij dat oordeel brengen via Israël. Nou ja, brengen is niet helemaal het goede woord. Het wordt meer halen dan brengen, denk ik. Want de Heer zal de heidenen verzamelen en die zullen optrekken tegen Jeruzalem. En ik heb het niet over de gebeurtenissen in de 70e week Daniel met betrekking tot Gog en Magog. Maar ik heb het over de gebeurtenissen aan het eind van heel de periode van grote verdrukking. Dat wil zeggen, een jaartje of 33, pak een beet, na de 70e week van Daniel, wanneer de legers van Babel, genoemd worden in Openbaring in elk geval, die optrekken zullen tegen Jeruzalem en zullen in Canaan vernietigd worden. Dat heet Armageddon. Nou ja, in Armageddon zou het gebeuren. En dat is de enige schriftplaats waar Armageddon in dit verband letterlijk genoemd wordt, dus dan hebben we het wel weer gehad. Maar het idee is, dat oordeel wordt gebracht door Israël. Israël zal daarin betrokken zijn. Nou ja, en als in de Bijbel gesproken wordt over de val van Babel, dan wordt zelfs uiteengezet dat de gemeente daarin betrokken is. Omdat het gaat om een oordeel uit de hemel, maar het oordeel wordt wel degelijk gebracht, staat er, door de gemeente, door het hemelsvolk, maar aan de andere kant ook door Israël. Het wordt ook Israël genoemd. Ja, wij zijn nou eenmaal eerstelingen van Israël volgens de Bijbelse systematiek. Maar het gaat erom dat de gelovigen niet maar werkeloos toezien of zo en het om zich heen zien gebeuren, dat oordeel God. Maar ze zijn er ook inderdaad actief in betrokken. En zeker wat gaat om Israël, want Israël zou dat koninklijke en priesterlijke volk zijn waarvan de Heer zich bedient om zijn werk op aarde uit te voeren. Dat betekent dat via Israël het evangelie verbreid wordt onder de volkeren, maar dat betekent ook dat via Israël het oordeel gebracht wordt over de volkeren. Nou ja, ongeveer dan, voor alle duidelijkheid, ongeveer zoals onder leiding van Jozua het oordeel gebracht werd over Jericho. Ik bedoel, er werd niet al te veel met zwaarden gezwaaid, althans aanvankelijk niet. Want het was uiteindelijk duidelijk de Heer die het oordeel bracht, maar Israël speelde daar wel een rol in. En dat is waar het hier om gaat. De volkeren, de ongelovige volkeren, ongelovige mensheid kun je ook zeggen, zou aan Israël worden onderworpen, dat wil zeggen door Israël worden vernederd. En andersom, we lezen ook in andere schriftplaatsen dat alle volkeren der aarde zelfs hun belasting moeten betalen aan Israël. Omdat ze aan Israël onderworpen zijn. En omdat Israël helemaal dat volk is van ambtenaren. Van koningen en priesters, waarmee gemakshalve de koningen zowel als de priesters rekenen tot de ambtenaren. In elk geval hebben ze een ambt. En daar gaat het maar om. Gij zult de goddelozen vertreden, want zij zullen als as worden onder de zolen uw voeten, te dien dagen die ik maken zal. Let er even op dat nog steeds niet gesproken wordt letterlijk over de dag des Heren, Mijns inziens, als je de term dag des Heren letterlijk volgt in de Bijbel, dan moet je tot de conclusie komen dat die dag des Heren pas begint aan het eind van de 70e week van Daniël. Dat wil zeggen, bij de wederkomst van Christus officieel op de Olijfberg. Maar er wordt ook gesproken hier in ieder geval over die dag. Of die dag die de Heren maken zal, of zie de dag komt den Heren. En hoe dat maar heet, maar van die vage termen waarbij niet gewoon staat dag des Heren en waarbij meestal de term des Heren ontbreekt. En die uitdrukking kan weliswaar van toepassing zijn op de dag des Heren, zo van dat is hetzelfde. En ik wil het ook niet ontkennen, maar het is aan de andere kant zo, waar die toevoeging des Heren ontbreekt, blijkt dat die schriftplaatsen ook van toepassing gebracht kunnen worden op de dagen waarin wij leven. Laat hem even tot u doordringen. Dit zijn dingen die moeilijk aan te tonen zijn, want dan zou ik al die schriftplaatsen moeten opzoeken, naast elkaar leggen en kijken of het klopt. Maar voor mezelf heb ik dat ooit gedaan. Dit is mijn conclusie. Ziet de dag komt brandende als een oven, dan zullen alle... Dat kan de dag des Heren zijn in de toekomst, maar het kan net zo goed zijn de situatie in onze tegenwoordige tijd. Alleen herkennen we dat dikwijls niet, omdat onze tegenwoordige tijd is al 2000 jaar oud en wij weten dus niet beter. En de geschiedenis van Nederland is niet eens ouder dan 2000 jaar. Dus wij denken dat het zo hoort en zien niet het bijzondere ervan. Maar dat de wereld leeft onder een vloek van Gods wegen, dat mag dan alledaagse werkelijkheid zijn, maar het is iets bijzonders. Hoe lang het ook al duurt, want het heeft er verder niks mee te maken. Die begrijpt u toch hopelijk? Nou. En dus nog steeds de diendagen die ik maken zal, zegt de Heere der Heerscharen. Het punt is namelijk dat in het algemeen, maar dit zijn geen populaire onderwerpen en ik doe dat ook meestal toch maar een beetje voorzichtig, maar dat in het algemeen dit soort uitspraken wel degelijk ook op ons, namelijk op onze gemeentelijke tijd, van toepassing zijn. Want kijk eens even op de atlas en kijk eens even wat de belangrijkste volkeren waren in de wereldgeschiedenis in de afgelopen 2000 jaar. Nee, dan begin ik altijd met een beetje plat praten, zo van, nou ja, dat laat me zitten, ik wil het er ook wel weer tussen uithalen. Maar ik denk dat waar wij de waarheid zoeken, dat dit ook interessante dingen zijn. Welke volken waren de belangrijke volken de afgelopen 2000 jaar? En dat weet u al inmiddels natuurlijk, want ik zeg het ook niet voor het eerst. Hè? De rijke volken. De volkeren die in wezen de geschiedenis bepaalden. En waaraan de anderen ondergeschikt waren. Dat waren toch heus de zogenoemde christelijke volkeren. Wij geven niet hoog op van de inhoud van het woord christelijk in dat verband. Maar ja, in vergelijking met de andere volkeren hebben we het over christelijke volkeren. Hebben die nog? En het ging hen in het algemeen redelijk voor de wind. Ik zeg het heel voorzichtig, maar gewoon omdat ik die discussie daarover gewoon niet aan wil gaan. U leest die geschiedenisboeken maar. Dan zult u die dingen ook zien, net als dat ik ze daarin zie. Het is de gelovigen redelijk voorspoedig gegaan in het algemeen. Dat de gelovigen tekort schoten, dat is ook waar. Dat is ook zo. En dat allemaal niet even fraai was, is ook waar. Maar bovendien is het ook waar dat dingen die wel degelijk fraai waren naar Bijbelse normen en naar Gods normen tegenwoordig volgens de onze moderne westerse normen niet zo fraai zijn meer. Omdat we er tegenwoordig anders over denken, zodat we constant bezig zijn met het verleden te veroordelen. Ik kan daar geen respect voor opbrengen, want ik denk dat je gebeurtenissen moet beoordelen volgens de normen van het heden. Dat wil zeggen, wat heden gebeurt, moet je volgens hedendaagse normen beoordelen en niet wat 100 jaar of 10 jaar geleden gebeurd is, beoordelen aan de hand van de normen die wij tegenwoordig menen te moeten stellen. Hebben die ook nog? Dat vind ik zoiets verschrikkelijk doms. In mijn eigen leven zeg ik dat ook. Als ik alles van tevoren geweten had, zou ik het anders gedaan hebben. Maar als ik het moest overdoen en dus gewoon weer niks wist en van voren af aan moest beginnen, zou ik het waarschijnlijk helemaal precies hetzelfde doen. En dus heb ik nergens spijt. Maar het had anders gemoeten, achteraf, in het licht van wat ik vandaag weet. Maar dat is niet eerlijk. En dat moet je dus begrijpen, hè. zeg ik tegen de ouderen onder ons. Vooral als u nog eens achterom kijkt. Niet de dingen beoordelen of veroordelen in het licht van wat je vandaag weet. Dat heeft niet zoveel zin. Dan kun je zelf alleen nog maar verwijten maken. Maar het enige verwijt is dat je niet beter wist. Nou ja, alsof we nu anders weten. Zo ligt het toch niet. Maar goed. Met andere woorden, wat er ook uit het verleden te veroordelen valt in onze dagen, daar trek ik me gewoon niks van aan. Waar het over gaat, dat in het algemeen de Heer zegent degene die zijn naam prezen. En dat is in onze hele bedeling al zo geweest. Het zal in de toekomst ook zo zijn, want het is een vast beginsel, namelijk heel de Bijbelse geschiedenis door. Maar die was even terzijde dus, hè. Gij zult de goddelozen vertreden, want zij zullen as worden. Dat asma. Zij zullen as worden onder de zolen uw voeten. Te dien dagen die ik maken zal, zegt de Heer der Heerscharen. Te dien dagen dat ik wat zal doen. Uiteindelijk verwijst het natuurlijk toch naar de dag des Heren, maar die wordt dan ook expliciet genoemd in de volgende uitspraak, namelijk in vers 5. En dus vers 4 is: gedenk der wet van Mozes, mijn knecht, die ik hem bevolen heb, op Horeb, aan gans Israël, der inzettingen en rechten. Dat is een prachtige zin die mejuffrouw Nederland zou hebben afgekeurd, omdat die zoveel te ingewikkeld is en onduidelijk. Maar ik lees hem u nog een keer voor. Gedenk der wet van Mozes, en er komt eerst een toevoeging, een bepaling bij Mozes, en daarna een bepaling bij wet. Dat is heel lastig, maar vooruit. Dus het wordt gedenk der wet van Mozes, en Mozes is mijn knecht, en dan nog een keer, gedenk der wet die ik hem bevolen heb op Horeb aan gans Israël, de wet der inzettingen en rechten. Daar gaat het om, hè? Zo moeilijk mag de zin ook niet wezen. Het probleem van het vers is natuurlijk altijd dat wij, met name in ons Calvinistische Nederland, want zo moet je dat dan zeggen, om alle mensen op het goede been te helpen, dat wij in ons Calvinistisch Nederland moeite hebben met het woord wet, met het woord inzettingen en met het woord rechten. En alle synoniemen, omdat we ze allemaal lezen als exact hetzelfde, één betekenis, namelijk voorschriften. En dan nog voorschriften in de zin van verplichte voorschriften op straffen van. Heb je dat? En al die woorden betekenen dat niet. Omdat dat ook een raar ding is, hoor, een voorschrift op straffen van. Zo'n ding heet weliswaar ook een wet, maar het is niet de meest voor de hand liggende en zeker niet de algemene betekenis van het woord wet of inzetting of recht. Recht heeft van doen met wat goed is en wat vastgelegd is. Het heeft dus van doen met normen en waarden, zeg ik dan altijd, maar niettemin zwart op wit opgetekend. Maar over sancties bij overtreding wordt helemaal niet gesproken. En woorden, een woord als inzetting betekent in de praktijk gewoon traditie. Zo kom je het Nieuwe Testament dus ook tegen. Er staat nergens dat wij avondmaal moeten vieren op straffen van, maar er staat wel dat het avondmaal een inzetting is. Heb je dat? Dat is gewoon, dat is een instituut, dat is het woord wat we nu in het Nederlands daarvoor gebruiken. Inzetting, instituut betekent precies hetzelfde. Dat wil zeggen, het is iets wat bestaat. En je maakt er gebruik van of niet. Je doet er iets mee of je doet er niks mee, maar het verandert niks aan dat het een instituut is, namelijk een inzetting. Maar zonder dat het verplicht is om eraan deel te nemen of het uit te voeren of wat het me wezen mag. En ook zonder sancties, straffen namelijk, in geval van overtreding. Zoals bij de noodrem. Huh? Staat er niet meer in de trein? Rest jullie niet meer de trein? Nee, weinig trouwens, want meestal rijdt het ding niet, maar de... Oh, sorry, broer. Ik moet me beheersen. Misbruik wordt gestraft, staat er dan bij, toch? Stond er al in. Misbruik wordt gestraft. Tegenwoordig hoef je er niet aan te trekken, het ding rijdt toch niet. Maar dat doet er nou niet toe. Maar het gaat om die woorden wet en inzetting. Ze betekenen gewoon onderwijs. Ik bedoel, probeer het maar. Je neemt in eigen tijd. Je leest Psalm 119, je schrijft alle synoniemen voor wet op. Dat zijn er enige tientallen bij nader inzien. In Psalm 119. Wet. hoe het maar heet allemaal, hè? Inzettingen komt er ook in voor, rechten komt er ook in voor. Maar enige tientallen, ik meen dat ik er meer dan 20 had, synoniemen voor, maar misschien zit ik ernaast en waren het er nog meer. Maar allemaal synoniemen voor wet. Je weet wat, psalm 119, die lange psalm gaat alleen maar daarover. En dus krijg je alle woorden voor wet die er maar bestaan enzovoort. En daarna ga je kijken of die woorden inderdaad betekenen onderwijs. En het zal blijken, dat is wat ze betekenen. En dus gedenk het onderwijs, de Torah, de truth, de waarheid. Onderwijs. Gedenk het onderwijs van Mozes. Gedenk de wet van Mozes. Ter onderscheiding van de wet van Buis, Balol en Oom en, hoe heet ze, Archimedes noem ik altijd de eerste. Maar, enzovoort, die wetten, dat begrijp u toch ook? En die mensen schreven niet voor, maar die zeiden, nou het gaat altijd zo, dus zo gaat het altijd. Dus is het onderwijs, dan leer je wat. Hè? Maar ze zeiden niet dat het verplicht was wat er allemaal gebeurde. En hier is een gedeelte R, zal ik maar zeggen, de wet van Oom. Het is niet voorgeschreven en als je niet uitkomt, dan staan er sancties op. Dan ga je de bak in als het niet klopt of zoiets. Dus dat is het toch niet, hè? Je kent de wet van Murphy. Alles wat mis kan gaan, zal misgaan. Maar Murphy schrijft niet voor dat alles wat mis kan gaan ook moet misgaan. Op straffen van, ja, precies. Nou, ik zeg het wel eens spottend, Murphy schrijft dat voor, maar Murphy schreef niks voor en niemand van die lui, maar het heette wel hun wetten. Want wet betekent gewoon onderwijs, is de enige echte betekenis van de term. En eigenlijk wat wij als wetten beschouwen met sancties erop, is eigenlijk ook alleen maar onderwijs. Alleen het wordt nogal dwingend voorgeschreven, maar dat zit eigenlijk in het woord wet niet meteen opgesloten. En in inzettingen ook niet en in rechten ook niet. En in al die andere woorden ook niet. En dus, gedenk der wet van Mozes wil niet zeggen dat men per se onder de wet moet leven. En dat men zich aan alle inzettingen en rechten moet houden. Het betekent gewoon dat men zich door Mozes zou laten onderwijzen. En ik bevestig uw aandacht op dat in elk geval al die voorschriften omtrent bijvoorbeeld de tabernakel waren wel degelijk mozaïsche inzettingen. Hebben ze nog, maar in de praktijk, zij zijn aanschouwelijk onderwijs. Ze hebben een onderwijzende functie. Het leuke daarvan was, dat in mijn jeugd hingen op school, in het klaslokaal, hingen die platen van de tabernakelen. Daar kon je dan de hele dag tegenaan kijken. Tegenwoordig weet niemand meer wat het is als er zo'n plaat is. Waar gaat het over? Dat stelt het voor. En wij keken er een jaar lang, nou een schooljaar lang, tegenaan. Vooral als we niet geïnteresseerd waren in wat de juffrouw dan wel de meester zei, dan bleef er niks anders over dan naar die platen te kijken. En in de 50e jaren, broeder, kon je niet eens naar buiten kijken, hoor. Want ze hadden de ramen zo hoog gemaakt dat dat onmogelijk was en bovendien anders hadden ze geen ruimte om die platen op te hangen. Heb je nog? Dus het werkte wel. Het was onderwijs. Je wordt geacht die dingen te leren en te begrijpen enzovoorts. Kortom, men zou luisteren naar Mozes. Men zou zich door Mozes laten onderwijzen. En dat is wat de Heer het Nieuwe Testament ook zei. De Joden beriepen zich op Mozes en de Heer zei, nou, als je Mozes geloofde, maar die uitspraak, die moet al mis geweest zijn, hè? Mozes geloven. Doen wat Mozes zei. Maar er is, als je Mozes geloofde, dat moet je dus doen. Dan zou je mij geloven. Enzovoort. Zodat u dit vers niet moet lezen alsof men is verplicht om te leven onder de Mozaïsche wetten en die uit te voeren in afwachting van de komst van Elia, dan wel in afwachting van de komst van Christus, van de Messias. Integendeel, men zou zich gewoon door de wet van Mozes, door het onderwijs van Mozes, moeten laten onderwijzen. En dat is het dan. Overigens, wij vinden in het Nieuwe Testament uitdrukkingen als zijn geboden, niet verwijzend naar Mozes, maar naar de Heer Jezus Christus, met name in de eerste Johannesbrief natuurlijk, indien wij zijn geboden bewaren. En daar moet je absoluut niet de fout maken door te denken dat dat gaat over de Mozaïsche wetten, want het is helemaal niet zo. Het zijn gewoon weer de onderwijzingen van de Heer in dat geval, hè. En als hij zegt, het is geboden een paraplu mee te nemen, dan zeg ik, nou, de kans is groot dat het gaat regenen, dus je doet er wijs aan om je daartegen te beschermen. Maar als het geboden is om een paraplu mee te nemen, is het niet zo dat als je op straat betrappen zonder paraplu, dat je dan een bekeuring krijgt. Maar ik had het wel over een gebod. Geboden. Die begrijp je toch hopelijk? Wij hebben die termen zo zeer naar die verplichte opgelegde wetten toe verklaard, terwijl ze in werkelijkheid die betekenis helemaal niet hebben. Voorvoegsels om de nuances aan te brengen in de diverse woorden en vooral werkwoorden. Aanbevelen is een heel stuk zwakker dan bevelen aan. Bevelen aan is sterk, zit het voorzetsel los, noemen we het sterker, terwijl het gaat gewoon om een aanbeveling. En dat is wat anders dan een opdracht geven. Een opdracht geven is iemand iets laten dragen, dat begrijp je toch? Dan leg je hem iets op dat hij dragen moet op zijn schouders. Iemand een opdracht geeft, dan draagt hij iets. En als men iets draagt, draagt men altijd hetzelfde, namelijk verantwoordelijkheid. En soms heet dat de heerschappij is op zijn schouders, maar dat blijft gewoon verantwoordelijkheid die men draagt. Dat wordt opgedragen. Maar aanbevelingen is een heel ander ding. En inzettingen is een heel ander ding. Het gaat om tradities, dat wat doorgegeven wordt, dat wat onderwezen wordt van generatie op generatie. En ik vestig nog maar de aandacht op dat Mozes, een wet van Mozes, altijd nog wat anders is dan de Joodse wetten en het Judaïsme als zodanig. Dat zijn twee verschillende dingen, ook naar de woorden van de Heer Jezus in het Nieuwe Testament. Zodat tot de Joden die wet is leven gezegd wordt, gedenk de wet van Mozes. Dat wil zeggen, hem zou men geloven en zo zou men komen tot kennis van Christus en daarmee trouwens ook van het nieuwe verbond. Dat was de bedoeling. En dan in vers 5, zie ik zend u lieden de profeet Elia, eer dat die grote en die vreselijke dag des Heren zal komen. Hoe lang daarvoor, staat er niet bij, maar in ieder geval Elia zou komen en dat is wat de orthodoxe Jood nog steeds verwacht. En waarom hij bij gelegenheid een stoel voor Elia klaarzet, voor het geval dat de man inderdaad zou komen. Tradities zijn ook leuk, soms. Bij deze profetie hebben we feitelijk al stilgestaan, omdat in 3 vers 1 ook al naar diezelfde waarheid verwezen wordt. Het blijkt namelijk, mede uit de reeks van tekstverwijzingen die onder hoofdstuk 4 vers 5 staan, dat de profetie over de komst van Elia wel degelijk een profetie is, ook over de komst van Johannes de Doper. Daar hebben we het al over gehad. Het blijkt namelijk dat dit een van die profetieën is die meerdere vervullingen krijgt, en de laatste is nog steeds niet geweest. Maar de belangrijkste is overigens dat onder Elia voor de gelegenheid verstaan moet worden de Heer Jezus in zijn eerste komst. Dat is niet de meest voor de hand liggende weliswaar, voor als je voor het eerst je Bijbel leest, maar bij nadere inzien is dat de belangrijkste eigenlijk. Bovendien zouden wij in elk geval uit de schriftverwijzingen die hieronder staan begrijpen dat onder de naam Elia niet noodzakelijk dezelfde figuur uit de oud-testamentische geschiedenis onder die naam moet verstaan worden. Dat hoeft blijkbaar niet, want als de uitspraak over een profeet Elia kan worden toegepast op Johannes de Doper, kan hij ook op iemand anders van toepassing gebracht worden, eventueel. Althans, dat zou kunnen. En ik heb nou natuurlijk niet veel tijd meer om daarop in te gaan, maar we hebben dat gedaan uitgebreid naar aanleiding van Malachi 3 vers 1. Het idee is dat voordat de Messias komt, komt er iemand die de weg des Heren zou bereiden op een of andere wijze. Die heb ik ook aangehaald, want het was een citaat uit Jesaja 40 over Johannes de Doper. Maar de voorloper is in de eerste plaats gewoon de Heer Jezus zelf in zijn eerste komst. Dat is de belangrijkste toepassing van deze profetie. En voor zover die van toepassing is op Johannes de Doper, volgens de Nieuwtestamentische uitspraken zelf, is het toch zo dat Johannes de Doper zelf een type is van de Heer Jezus in zijn eerste komst, heet het. want het is de Heer Jezus zelf die de weg bereidt voor de Christus. En dat is inmiddels gebeurd, uiteraard. Het neemt niet weg dat deze profetie ook in de toekomst alsnog een toepassing zal hebben. Het aardige is natuurlijk ook dat er hier wel degelijk bij staat, eer dat die grote en die vreselijke dag des Heren zal komen. En die grote vreselijke dag des Heren letterlijk moet uiteraard nog komen. Die breekt aan in het einde van de 70ste week van Daniël. Maar de profetie wordt zo letterlijk mogelijk vervuld in de eerste helft van de 70ste week van Daniël. Maar goed, eerst en voor de volledigheid zoek ik een paar van die teksten op die hieronder staan, omdat ze inderdaad heel fraai gekozen zijn, namelijk Matteüs 11, vers 14, maar ik dacht dat we dat ook al gedaan hadden hoor. Matteüs 11, vers 14, waar staat in vers 13, want al de profeten en de wet, en daar hadden we het net ook over, de wet, Mozes enzovoort, al de profeten en de wet hebben tot Johannes toe geprofeteerd. Dus vanaf Mozes kom je automatisch terecht bij Johannes de Doper. En in Malachi 4 kom je via Mozes in vers 4 terecht bij de profeet Elia in vers 5. Maar dat slaat onder andere op Johannes de Doper. Want lees maar even verder. Vers 13 nog een keer van Matteüs 11. Al de profeten in de wet hebben tot Johannes toe geprofeteerd. En zo gij het wilt aannemen, hij is Elia, de Elia, van mijn part, hij is Elia die komen zou, Elias, in het Grieks dan. En de kloevende uitspraak is niet dat men zou aannemen dat Johannes de Doper Elia was, maar dat men zou aannemen de wet en compleet al het profetisch woord uit vers 13. Al de profeten en de wet hebben tot Johannes toe geprofeteerd, daarom wordt Johannes als laatste meteen ook genoemd de grootste profeet van het oude verbond. Dat meen ik, dat staat in Lucas 7, onder andere, dacht ik. Dus geen profeet meerder dan Johannes. Onder de wet namelijk, dat wil zeggen onder het oude verbond. Maar de bedoeling is niet dat men gelooft dat Johannes Elia is, maar de bedoeling is dat men de profeten en de wet gelooft. En als het Joodse volk, daar komt hij hoor, de moeilijke zin, als het Joodse volk toen tot geloof zou gekomen zijn in de wet en de profeten, en dan zou men tot geloof gekomen zijn dus in de Heer Jezus Christus, en dan zou dus toen het Messiaanse Rijk zijn aangebroken op basis van de bekering van Israël, en voor degene die dan zou zeggen dat kan niet, want eerst moest nog een profeet komen, eerst moest Elia nog komen voordat de Messias komt, is het antwoord, die profetie is vervuld in de figuur van Johannes de Doper. En dan zeggen wij weer, maar die heet toch niet Elia, dan zeg ik, what's in a name? Met dank aan meneer Spier. Tja, bij de voornaam. Nou ja, goed, in het Engels dan, vooruit. Zo'n naam maakt niet zoveel uit. Merk u dat ook niet als er weer eens iemand geboren wordt in het koninklijke huis? En dat gebeurt regelmatig tegenwoordig. Dat ze dan een hele reeks voornamen meekrijgen. Niet zoveel als prins Bernhard, die heeft er 9. Maar achteraf heb ik begrepen dat Juliana er ook een hele reeks had. Dus vooruit maar. Dus hoe je die lui ook noemt, zo heten ze ook inderdaad ergens. Er staan de 7e voornaam of zo, hè, maar weet je veel, het zegt niet zoveel meer. En van oudsher zeggen namen ook niet zoveel. Er zijn nog steeds hele dorpen in Nederland waarbij alle inwoners genoemd worden bij andere namen dan waaronder zij bij de burgerlijke stand staan ingeschreven. Hoe heet die man ook weer, de ridder? Alfons de Ridder, ken je die ook? Wie was dat ook alweer? Willem Elschot, ja. Alfons de Ridder heet de man. Nou ja, dat kan gebeuren, wist ik ook niet, hoorde ik gisteren voor het eerst. Man is al 40 jaar geleden overleden, maar dat doet er nou niet toe. Maar in heel wat dorpen hebben alle mensen bijnamen. Er zijn niet officiële aliasen, maar gewoon een naam die hen wordt toegedicht. En als dat niet zou gebeurd zijn, dan zou ik niet Klein Haneveld heten van mijn achternaam, maar Horstman. 300 jaar geleden, vooruit. Maar ja, die boerderij heette nou eenmaal zo. Dus er wordt een andere naam aangegeven aan de bewoners. Die krijgen de naam van die op de boerderij staat mee. En zo gaan die dingen nou eenmaal. En in de Bijbel is dat ook zo. We komen nogal wat figuren tegen die totaal verschillende namen hebben. En het is toch dezelfde. Dus de frustratie van de Egyptoloog. Egyptoloog, dat is het. Van de Egyptoloog. Die farao's hebben namen, maar een heleboel verschillende. En sommigen zeggen, ja, maar die farao is dezelfde als die farao. De naam is wel anders. Maar de ene is een Egyptische naam, de andere is een Griekse naam, of weet je veel, op zijn minst. Hè? En dus ja, wie nou wie is, dat weet men nu nog niet, want die namen liggen domweg niet vast. En in Nederland zijn namen pas vastgelegd 200 jaar geleden, nee, is het 200, ja, 200 jaar geleden ongeveer. Dat moest van de Fransen, hè? Onder Napoleon, in de Franse tijd, ja. Maar ja, al die verschillende namen waaronder mensen bekend stonden, maakt het heel lastig voor de Belastingdienst. Dus we moesten maar één naam hebben, die moest officieel worden geregistreerd. En zo is het gekomen. En sindsdien denken we, iemands identiteit ligt vast in zijn naam en dat is het dan. En dat is van oudsher niet zo. Mensen worden onder verschillende namen aangeduid, ook in de Bijbel. En Elia, ja, Jehovah is God. Waarom de man zo heet? Waarschijnlijk omdat hij dat predikt. Dat Jehovah God is en daarom heet hij Elia. Weet je veel. Maar die naam, daar zou je niet al te zeer op vastbijten. In elk geval, als men tot geloof zou zijn gekomen, zou deze profetie over de komst van Elia, zwart op wit hier uit Malachi 4, vervuld zijn geweest in Johannes de Doper, van wie dan bij gelegenheid gezegd wordt dat hij kwam in de geest en de kracht van Elia. Die wordt ook slecht begrepen, omdat men te veel denkt aan de man uit de Oud-Testamentische geschiedenis die Elia heette. Maar men zou begrijpen dat als hij komt in de geest en de kracht van Elia, dat het ook kan betekenen dat hij op een of andere wijze vervulling geeft, vervulling brengt van deze profetie over de komst van ene Elia. Hebben die nog? In de geest en kracht op te vatten als symbolisch. Geestelijk is hij Elia. En hij komt krachtens deze profetie over Elia. Dat was ook zo. En dat is ook wat de Heer Jezus zijn tijdgenoten hier voorhoudt. We hebben ook zo'n uitspraak nog in hoofdstuk 17. Waar staat in vers 11, Matthäus 17 vers 11, doch Jezus antwoordende zeide tot hen, Elia zal wel eerst komen, want dat was de vraag, hè. De discipelen vragen hem, zeggende, wat zeggen dan de schriftgeleerden, dat Elia eerst moet komen. Zo van, men zei dat dus inderdaad in die dagen, van dit kan de Messias niet zijn, deze Jezus, want Elia moet nog eerst komen. En dan zegt de Heer Jezus, die profetie is vervuld in Johannes de Doper. En dus staat er, doch Jezus antwoordende zeide tot hen, Elia zal wel eerst komen en alles weder oprichten, maar ik zeg u dat Elia nu gekomen is, en ze hebben hem niet gekend. Doch ze hebben aan hem gedaan al wat ze hebben gewild, alzo zal ook de Zoon des Mensen van hen lijden, waarmee de Heer dus eigenlijk zegt dat Johannes de Doper een type is van de Heer Jezus zelf. Heb je dat ook nog? En wat betekent het dan anders? In elk geval staat er meteen bij, toen verstonden de discipelen dat hij hun van Johannes de Doper gesproken had. En wij zouden dat daar ook uit begrijpen, uiteraard. Eerst Johannes de Doper, dan de Heer Jezus. Eerst Jezus, dan pas de Christus. Eerst zijn eerste komst, daarna zijn wederkomst. Dat is de belangrijke betekenis van de profetie. Het belangrijkste is dus, eerst Heer Jezus in zijn eerste komst, daarna de Messias in zijn tweede komst. En ik zeg maar weer eens, de Christus, de Messias, is eigenlijk nog niet gekomen. Hij is, maar of hij gekomen is, nee. Je kunt beter zeggen, want dat is veel bijbelser, toen hij was, verdween hij. Toen hij opstond uit de dood, verdween hij meteen. Hij trok zich terug. Hij deed nog de groeten aan de zijnen, aan de discipelen, in het geheim min of meer, en daarna verdween hij, want in het openbaar is hij nooit verschenen. Sterker nog, in het openbaar is hij verdwenen. En in onze dagen verbergt hij zich volgens de Bijbel, dus dat is helemaal de goede uitdrukking. En dus, als men zegt hij moet nog komen, heeft men fundamenteel gelijk. Niettemin kennen wij hem, want we kennen hem als de opgewekte uit de dood, enzovoort. Maar daarna is er trouwens nog een toepassing van dezelfde profetie, want u vraagt zich af, maar waarom moet de man zo nodig Elia heten dan hier in Malachi 4? Wel, dat is omdat als deze dingen uiteindelijk aan het Joodse volk in vervulling gaan, werkelijk voordat de dag des Heren aanbreekt, maar dan ook net voordat de dag des Heren aanbreekt officieel, dan zal daadwerkelijk Elia verschijnen, al is hij dan niet de enige. Want Mozes zou ook nog een rol spelen. En dat is gebaseerd op de uitspraken in Deuteronomium, meen ik, waar staat, ik zend u lieden een profeet als Mozes. En wie naar hem niet hoort, zal uit het volk worden uitgeroeid. Een profeet als Mozes. Vandaar dat in Johannes 1, ik zoek hem niet op, want daar heb ik nou net geen tijd voor, maar vandaar dat in Johannes 1 aan Johannes de Doper, notabene, gevraagd wordt, bent u de profeet? Welke profeet? Die als Mozes, zo verstond de Samaritaanse vrouw dat trouwens ook, want toen ze de Heer Jezus als de Messias identificeerde, zei zij, ja, als de Messias komt, die zal ons alle dingen vertellen, en dat is precies wat in Deuteronomium staat over de profeet als Mozes, die zou heel het woord Gods, al het woord Gods bekendmaken, dat wil zeggen, die zou zelfs de verborgenheid openbaren, enzovoort. Dus er was toch een verwachting van dat Mozes zou komen. En dat die verwachting terecht is, dat wil zeggen dat ook die verwachting terecht is, mogen blijken uit Openbaring 11. Want daar wordt aangekondigd de komst van twee getuigen, in vers 3 is dat, die 1260 dagen lang zouden profeteren, was de bedoeling, en dat is nog niet vervuld. Ik hoop dat dat duidelijk is. En gevraagd naar wie zijn dat, staat er in vers 4, deze zijn de twee olijfbomen en de twee kandelaren voor de God, die voor de God der aarde staan. Dat is symboliek ontleend aan Zacharië 4, waar sprake is van twee olijfbomen dan wel twee kandelaren. Dus het is iets ingewikkelder dan dat het hier staat, maar dat ga ik nou niet meer uitzoeken. De aardigheid ervan is, overigens, dat deze profetie uit Zacharië 4, en ik zeg het kort, maar het is volkomen gratis, hè? Dus vooruit me weer. Dat deze profetie over, uit Zacharië 4 over die olijfbomen en die kandelaren enzovoort, eigenlijk een profetie is over de functie van de gemeente in onze tegenwoordige tijd. Want die gemeente zal die olijfolie bewaren, dat leven, eeuwig leven, en licht verspreiden, want wij zijn het licht der wereld. Voor zover het licht der wereld is, zijn wij dat. Dat is die profetie waarin staat, niet door kracht, nog door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden, waarbij het dus gaat om een tamelijk verborgen werk dat de Heer zou doen. En het idee is dat door die olijfbomen dan wel die kandelaren het woord Gods bekendgemaakt zou worden, met name aan het Joodse volk. Maar de belangrijke strekking van de profetie is dat dat gebeurt door de gemeente, die dus voorgesteld wordt door een dubbele, een twee. Twee olijfbomen, twee kandelaren. Maar dat is een vast beginsel in de Bijbel. Hè? De gemeente telt dubbel, als er geteld wordt. Dat zit hem in het dubbele deel dat nou eenmaal bestemd is voor de eerstgeborenen. Als kenmerk daarvan, als attribuut in de symboliek daarvan, wordt de gemeente dikwijls voorgesteld door twee, zoals ook door twee beweegbroden heet dat, of gewoon de twee mannen. En daarna weer wat letterlijker, wie zijn die twee mannen? En dan blijkt dat er ook nog letterlijk zo'n toepassing is, want in onze dagen wordt het evangelie aan de Joden gepredikt door de gemeente, maar uiteindelijk zou het evangelie gepredikt worden door twee getuigen. Hier staat dat dat wel degelijk beschouwd moet worden als een toepassing van Zacharië 4, maar het is hier niet de gemeente als zodanig, maar het zijn twee mannen die redelijk goed geïdentificeerd worden aan de hand van de attributen. En de attributen staan in vers 6, namelijk deze hebben macht de hemel te sluiten, opdat geen regen regenen in de dagen hunne profetering. Dat is dus Elia. En de geschiedenis van Elia begint daarmee. Is dat 1 Koningen 19? Zo uit het hoofd. Doe maar nog hoor. Je zit er soms naast. Maar het begint daarmee. Dat Elia bad en toen regende het niet. De aardigheid ervan is dat in het Nieuwe Testament tot twee keer toe dat wordt aangehaald. En allebei de keren staat erbij dat het was voor een periode van 3,5 jaar. Eén keer door de Heer Jezus aangehaald en één keer door zijn broer. Dat wil zeggen door Jacobus. En er staat er in beide gevallen iets bij wat er in 1 Koningen helemaal niet bij staat. Namelijk dat het 3,5 jaar duurde. Hè? 1 Koningen 17, vooruit dan maar. Maar dit duurt ook 3,5 jaar, want het is 1260 dagen, dat is 3,5 maal 360. Of anders 42 maanden aan het eind van vers 2, en dat is de 3,5 maal 12. Hè? Maal 12 maanden, dus dat is ook 3,5 jaar. Dus het kan al niet missen. Ze hebben macht om de hemel te sluiten opdat geen regen regent. Daar heb je Elia mee geïdentificeerd. En ze hebben macht over de wateren om die in bloed te verkeren en de aarde te slaan met allerlei plagen, zo menigmaal als ze zullen willen. En daarmee is Mozes geïdentificeerd, uiteraard, zodat wij verwachten dat in de toekomst alsnog die beide oud-testamentische profeten zullen optreden in Jeruzalem. Er staat zelfs in de straat der grote stad, die geestelijk genoemd wordt Sodom en Egypte, en voor wie het dan nog niet begrijpt, vers 8, staat erbij al waar ook onze Heer gekruist is, dus dan weet je zeker dat het gaat om Jeruzalem. En waarom wordt het Sodom en Egypte genoemd? Nou, om het kort te zeggen, omdat beide geoordeeld werden. In de dagen van Mozes ging Egypte te gronde. Dat was het eind van het Oude Rijk, geloof ik, maar vooruit, laat me zitten. Maar in ieder geval de ondergang van het Egyptische Rijk als zodanig. Die andere is Sodom, en Sodom werd compleet verbrand, hè, helemaal volledig weg, was de bedoeling. En het oordeel over Sodom wordt in de Bijbel vele malen gebruikt als een beeld voor het oordeel dat in de toekomst gebracht zal worden, uiteindelijk over heel de schepping, maar in elk geval ook over Jeruzalem. En daar gaat het hier om, en voor de duidelijkheid, deze twee getuigen zullen in de praktijk optreden in de eerste helft van de 70ste week van Daniël. Dat blijkt uit gegevens hier die hier staan in dit hoofdstuk. Hun prediking loopt namelijk niet uit op de bekering van het Joodse volk. Als dat wel het geval zou zijn, dan zouden die 3,5 jaar te plaatsen zijn in de tweede helft van de 70ste week van Daniël. Maar het is blijkbaar niet het geval, integendeel. En dus wordt het geplaatst in de eerste helft van de 70ste week van Daniël. Hetgeen betekent dat het is direct na de opname van de gemeente. En de clue van wat ik nu uiteenzet is dan dus ook dat deze twee getuigen simpelweg het werk van de gemeente voortzetten na de opname van de gemeente. Namelijk, fundamenteel is dat de gemeente het evangelie zou prediken aan de Joden. Dat is regel 1. Voor zover de gemeente een priesterlijk volk is, met een priesterlijke verantwoordelijkheid nu, en dat is zo, bestaat die uit het vast bewaren en prediken van het woord God, maar dus in de eerste plaats aan degene die voorheen in dat ambt stonden, en dus aan het Joodse volk. Hebben die ook nog? En als de gemeente wordt opgenomen, was de bedoeling dat daarna eerst het Joodse volk tot geloof zou komen, opdat het eerst geboorterecht zou hebben onder alle volken, en dus wordt exclusief het evangelie eerst gepredikt alleen aan het Joodse volk, en dus meer specifiek in Jeruzalem. Niet door de gemeente zelf, want die zou in haar geheel dan wel zijn geheel worden opgenomen. En je kunt het ook omkeren. Het feit dat het werk van de gemeente na de opname van de gemeente wordt voortgezet door de twee getuigen, beschouw ik als een belangrijke aanwijzing, zo niet als een extra bewijs, dat inderdaad de hele gemeente werd opgenomen, want anders hadden er wel gewoon twee achter kunnen blijven. Dus andere vraag, waarom stuurde hij twee getuigen specifiek naar Jeruzalem en dan nog wel twee oud-testamentische gelovigen? Nou ja, omdat de nieuw-testamentische gelovigen collectief zijn weggeraapt, heet dat. Voor het kwaad, hoe het maar heet, in Jesaja 67 voor de gelegenheid. Hebben die ook nog? Typologisch bovendien is ook goed uit te leggen dat het is meteen na de opname van de gemeente. Dat blijkt uit de eerste verse hier uit Openbaring 11. Want er wordt een tempel gemeten en de voorhoofd niet. Dat wil zeggen, de tempel is compleet in het visioen. Een tempel in het visioen is compleet, daarom wordt die opgemeten. Wat betekent dat hij dus af is, compleet is. Maar de voorhoofd niet, want het is de heidenen gegeven die de heilige stad zullen vertreden, waarmee dus geïmpliceerd wordt, en dat is nog een te zwak woord, dat het voorhoofd in deze visioen een beeld is van Jeruzalem en daarmee van het Joodse volk. Met andere woorden, de tempel is de gemeente, die is compleet, en dus gaat het over de opname van de gemeente. Het Joodse volk is nog niet tot geloof gekomen, en dus wordt het niet gemeten, en het is aan de heidenen gegeven. En het verhaal gaat over de nu aanbrekende 42 maanden, dan wel 3,5 jaar, zijn de logischerwijze de eerste helft van de 70ste week van Daniël. En in die tijd wordt het werk van de gemeente voortgezet door twee oudtestamentische getuigen, die dus net zo goed vervulling brengen van deze profetie over de gemeente uit Zacharia 4, waaruit in de praktijk de consequentie getrokken wordt dat Mozes en Elia dus alsnog aan de gemeente worden toegevoegd. Zij doen het werk van de gemeente in afwachting van de bekering van het Joodse volk. En dus worden zij na het eind van hun 3,5-jarige bediening, net als de gemeente, opgewekt en opgenomen. Staat verderop in het hoofdstuk. Een andere link is natuurlijk toch dat Mozes en Elia die twee oudtestamentische figuren waren die eenmaal op de berg Horeb waren, de berg van de wetgeving, waar zij nieuwtestamentische waarheid gezien moeten hebben, want als men daar al wat ziet, ziet men nieuwtestamentische waarheid, omdat men daar in het lichaam of uit het lichaam, dat weet ik niet, opgetrokken wordt tot in de derde hemel. Met dank aan de apostel Paulus, die in navolging van Mozes en Elia op dezelfde berg geweest is, Sinaï, een berg in Arabië, en daar dus die dingen gezien heeft. Nieuw Testament is een specifiek gemeentelijke waarheid. Dat wil zeggen, Mozes en Elia moeten die gekend hebben. En waarom ook niet? Ze vervullen alsnog een functie binnen de gemeente. Dat is ook de reden waarom zij gezien worden met de Heer op de berg der verheerlijking. Dat is een uitbeelding van de gemeente, maar het zijn Mozes en Elia. En daarom denk ik dat die twee mannen in witte klederen bij het graf en bij de opname de hemelvaart van de Heer Jezus gewoon Mozes en Elia waren. Denk ik. Staat er niet bij, maar in ieder geval zijn ze de uitdrukking, een uitbeelding van de gemeente. Men heeft ook wel eens gezegd, ze zijn de uitdrukking van koningschap en priesterschap van Christus, maar waarom zou het dan niet het koningschap en priesterschap van de gemeente zijn, want dat is hetzelfde. Nou goed, ik moet dat weer loslaten. Gaan we terug naar Maleachi. Zie, ik zend jullie de profeet Elia eer dat die grote en vreselijke dag des Heren komen zal, impliceren dat voordat dat grote oordeel, het definitieve oordeel, komt over het Joodse volk, inhoudend de vernietiging van een ongelovige Joodse staat, voordat dat komt zal eerst aan hen geprofiteerd worden. Dat wil zeggen, zal aan hen het woord Gods gepredikt worden. En dat is de gebruikelijke gang van zaken, ook in het Oude Testament. Alle oordelen, alle grote oordelen van Gods wegen werden voorafgegaan door prediking van een boodschap tot redding, op wat voor wijze dan ook. Aan Noach, aan Lot, ja, aan Nineveh, is ook een aardige trouwens. Maar zo met deze dingen ook. Dus het is niet alleen Mozes, maar het is ook Elia. En daarna vers 6, en hij zal het hart der vaderen tot de kinderen wederbrengen. Maar goed, achter Elia zien wij niet alleen Elia zelf in de toekomst, maar ook Johannes de Doper in het verleden, maar meer nog in de eerste plaats de Heer Jezus. Want hoe dan ook, zowel Mozes als Elia zijn typen van de Heer Jezus. En van Elia zeg ik altijd, ook los van dit soort schriftplaatsen, gewoon in de oud-testamentische geschiedenis, zeg ik van Elia ook altijd, hij is een beeld van de Heer Jezus, met name in zijn eerste komst. Dus ik zeg het nu ook maar, zo zit dat. En die zal het hart der vaderen tot de kinderen wederbrengen, en het hart der kinderen tot hun vaderen, zodat het toch vaderdag wordt. Ja. Dat is onlosmakelijk bij mij de naam van dominee van de Veer aan verbonden. Die op vaderdag een keer op de televisie dit zei. Hij had een tekst voor vaderdag en hij had dit vers. Zodat het toch bijbels was om vaderdag te vieren. Nou ja. Sorry. laat hem maar zitten. Hij vond het zeker een goede vondst. Dat heeft er uiteraard niks mee te maken. Waar het over gaat namelijk, is dat het hart der vaderen de uitdrukking is voor het geloof der vaderen, uiteraard. Want het hart is de zetel van het geloof. En het idee is dat de kinderen zullen geloven zoals de vaderen geloofden. Hebben jullie? Kortom, eenmaal zal het Joodse volk alsnog tot geloof komen naar het voorbeeld van Abraham, Isaac en Jacob, zodat men niet alleen besneden is, maar ook wandelt in de voetstappen des geloofs van vader Abraham. Met dank aan Romeinen hoofdstuk 4, waar het zo geformuleerd wordt. Of andersom, dat kan ook, het hart der kinderen tot hun vaderen. Omdat de kinderen, dat is de toekomstige generatie van dat Joodse volk, die zullen tot geloof komen in de God van Abraham, Isaac en Jacob. Ze zullen zich afvragen, hoe hadden onze voorvaderen dat? Hoe was dat met Abraham, Isaac en Jacob dan? En het antwoord is, die leefden niet onder de wet, maar dienden de Heer, luisterden naar zijn woord enzovoort. En dat zal men in de toekomst doen, en het zal ook gebeuren. Begrijp je me goed? Johannes de Doper heeft dat geprobeerd. En er is niks van terecht gekomen. De Heer heeft het geprobeerd. Er is niks van terecht gekomen. Johannes de Heer heeft het ook geprobeerd, maar dat is een contaminatie onbedoeld. Maar Johannes en de Heer, beiden hebben dat geprobeerd. U weet, over de Heer Jezus staat dat immers in Jesaja 49, hè? Daar staat wat voor werk hij moest doen hier op aarde. Namelijk, hij zou Israël verzamelen. Vers 5 staat Jesaja 49. Nu zegt de Heere die mij zich van moeders buik af tot knecht geformeerd heeft, dat ik Jacob tot hem wederbrengen zou. Maar Israël zal zich niet verzamelen laten. En hoe moet Israël verzameld worden? Niet door een financiële actie breng ze thuis, maar gewoon door hen het evangelie te prediken uiteraard. In ieder geval, zo ben ik thuisgekomen. Toch? En u waarschijnlijk ook. Gewoon door het evangelie. En toen heeft de Heer ons thuis gehaald. Nee, hij gaat het nog doen ook. Al hebben weinigen van ons daar haast bij, maar vooruit. Maar hij heeft ons thuis gebracht toch, in dat vaderhuis enzovoorts. En zo gaat het met het Joodse volk precies heen. Het zou tot geloof komen en dan zou het thuisgebracht worden, was de bedoeling. Maar Johannes de Doper heeft gepredikt en hij werd gedood door de koning der Joden, Herodes. Toch? En de Heere Jezus heeft het geprobeerd en hij werd gedood als de koning der Joden, spottend. En in de toekomst komt Elia en die komt het doen. En dat loopt aanvankelijk ook op niks uit. Dat wil zeggen, ook Elia wordt gedood, alsnog. Het is hem nog niet overkomen, dus het staat hem nog te wachten. Ja, is nog een keer zo. Maar uiteindelijk, het zal wel gebeuren. Door de Heer. Dat wil zeggen, door zijn woord dat gepredikt wordt, mede door Elia in de eerste helft van de 70e week. Want het leidt wel degelijk tot het ontstaan van één gelovig overblijfsel in die dagen. Uiteindelijk aan het eind van de 70e week, dat is maar 3,5 jaar later per slot. Dus het zal inderdaad gebeuren. Maar uiteindelijk in hoogste instantie door de Heer zelf en anders door zijn woord dat gepredikt wordt. Waarbij terugverwezen wordt naar het geloof van de aardvaders en de kinderen, de verre afstammelingen, zullen geloven zoals zij en dus het voorbeeld van vader Abraham volgen. Dat is wat er staat. En in de tussentijd is Israël afgeweken en wat het allemaal maar wezen mag enzovoort. Niettemin, altijd als de Heer zich identificeerde, zei hij, ik ben de God van Abraham, Isaac en Jacob. Zou de Joden toch aan denken moeten zetten dat hij niet zei, ik ben de God van Mozes. Maar hij zei, ik ben de God van Abraham, Isaac en Jacob. De God die beloften gedaan heeft op grond van geloof. Aan de aardvaders die Mozes niet kenden en die de wet niet hadden enzovoort. Die heb je toch, hè? En dat is voor de Jood van belang. Dat hij in die voetsporen zal volgen, zegt Romeinen hoofdstuk 4. Hij zal het hart der vaderen tot de kinderen wederbrengen en het hart der kinderen tot hun vaderen, want je kan het nog beide kanten bezien. En als dat niet gebeurt, dan zal de Heer de aarde, dan wel het land, want dat is hetzelfde, met de ban slaan. Dat wil zeggen, als dingen met de ban geslagen worden, dan betekent dat dat die dingen door niemand meer gebruikt zullen worden. Dan rust er een taboe op. In de praktijk gewoon oordeel. Je kunt ook zeggen, het zal worden weggedaan, want dat betekent het in de praktijk. Want er staat op dat ik niet komen en de aarde of het land, geldt voor de aarde ook, maar daar gaat het denk ik hier niet over. Op dat ik niet komen en het land met de ban sla. Maar de Heer zou komen en het land met de ban slaan, want wij weten dat de hele Joodse staat vernietigd zal worden. Dat er niettemin een overblijfsel zal zijn, dat zal zijn uitgegaan. Dan ben ik terug in vers 2. Gij zult uitgaan. Want u weet dat zelfs aan het eind van de 70e week, als Jeruzalem verwoest wordt, nog sprake is van een gelovig overblijfsel uit Jeruzalem, dat uit de stad vlucht, dwars door de Olijfberg, naar de woestijn. Om zich te voegen bij degenen die daar al verzameld waren overigens, maar die ga ik nou niet uitleggen. In ieder geval wordt hier gezegd dat het land met de ban geslagen zou worden, anders had het er niet bij hoeven staan. Maar dat niettemin tevoren het evangelie zou gepredikt worden. Wanneer we die profeet Elia niet alleen zien als Elia die letterlijk in de toekomst zal komen, maar in het algemeen als een aanduiding van Christus, de Heer Jezus Christus in zijn eerste komst, en dus een aanduiding zelfs van de gemeente, via de kortsluiting met Zacharia 4, dan betekent het dat wij in de dagen leven waarin de profeet Elia gezonden is, als het ware, en waarin dus het woord Gods gepredikt wordt aan de Joden, implicerend dat Jehovah God is, en dat God is Jehovah en Jehovah is Christus. Vandaar de naam Elia, dat is toch wat wij prediken aan de Joden, dat de Heer Jezus Jehovah is en die is God. Alleen dat duurt wat lang, die periode. Maar ja, zo werkt dat nou eenmaal in het profetisch woord in de Bijbel, dat vele profetieën op korte termijn, binnen korte termijn, een vervulling krijgen, maar dat niettemin de belangrijkste vervulling van diezelfde profetie gelegen is in onze tegenwoordige tijd. En zo is het maar net, want in onze dagen wordt het evangelie gepredikt nog steeds met het uitzicht, hoe lang het ook duren mocht en misschien mogen, maar met het uitzicht op een oordeel dat God wel degelijk over het Joodse volk zal brengen, en over heel de wereld trouwens. En de enige manier om daar niet in om te komen is te geloven in de Heer Jezus Christus. En dat is al 2000 jaar lang zo, net zo lang als dat oordeel wordt aangekondigd dus. Dat wil zeggen, de man door wie God de aardbodem rechtvaardig zal oordelen, is verordineerd doordat God hem uit de doden verwekt heeft, met dank weer aan Handelingen 17. En sindsdien is het wachten op dat hij daadwerkelijk dat oordeel zal brengen, maar hij doet het niet, want in afwachting daarvan, zei Petrus, is de Heer langmoedig over ons, niet willende het enige verloren gaan, en dus wordt in afwachting daarvan, maar het is 2000 jaar lang, zo wat, wees er blij mee, wordt het evangelie gepredikt, en met name aan de Joden. Ik moet er altijd bij grijnzen, want als ik zulke dingen zeg, denk ik altijd aan die vreemde situatie dat de Joden toch weliswaar verstrooid zijn over de hele wereld, maar dan toch hoofdzakelijk onder de christelijke volkeren waarvan zij vinden dat het hun vijanden zijn. Maar het zijn wel de enige volkeren waaronder ze redelijk welkom zijn. En raad is wat ze daar te horen kregen onder die christenen. Het evangelie. Het is toch wel een beetje een gasper heet dat in het Jodendom eigenlijk. Toch wel eigenaardig in elkaar. Wij christenen worden door hun als hun vijanden beschouwd. En jodenvervolging en antisemitisme schuiven ze graag in de schoenen van christenen. Alsof niet een jodenhaat bestaat en bestaan heeft onder alle volkeren. Maar goed, daar zal ik het nou niet over hebben. Maar het is wel onder de christenen dat zij in het algemeen schuilplaats hebben gevonden. Ja, waardoor ze ook verdreven werden. Maar ja, als ze niet eerst een schuilplaats vinden, kunnen ze daar ook niet verdreven worden. Ik bedoel, streep ze dan maar tegen elkaar weg. Maar de Joden leven nog steeds onder de christelijke volkeren. Ondanks dat ze bij gelegenheid zo hier en daar verdreven werden en ook inderdaad vervolgd zijn geworden. Dat is inderdaad zo. Maar het doet niks af aan de algemene situatie de eeuwen door. En juist daar is aan hen altijd het evangelie gepredikt geworden. Nou, in onze dagen nauwelijks meer. En christenen zijn in onze dagen van mening dat het zelfs helemaal niet meer moet. Dat is ook een beetje vreemd. Omdat naar bijbelse maatstaven moet het juist wel. En zijn zij de eersten aan wie men het evangelie zou prediken. Maar vooruit. Men denkt dat joden zijn joden en dus zijn ze het uitverkoren volk. Dat komt omdat christenen niet meer weten dat zij christenen het uitverkoren volk zijn. Want ze weten niet meer wat dat is, uitverkiezing. Er wordt nou al even over gediscussieerd. Nu weet niemand er meer een touw aan vast te knopen. En dus projecteert men het op de joden, zegt dat is het uitverkoren volk. En dan komt het vanzelf wel goed. En dat is helemaal domme praat, omdat de Bijbel oordelen aankondigt. Juist en vooral en in de eerste plaats over een ongelovig Joods volk. En er staat altijd bij dat ze tot bekering, tot geloof moeten komen. En anders krijgen ze niet de zegeningen die aan hen beloofd zijn. En hoe zullen ze geloven zonder die hun predikt? Dus er moet aan hen gepredikt worden door iemand. En in de praktijk, door ons dus, in navolging van de apostel Paulus, die zich tot voorbeeld stelt voor de gemeente. Dus uiteindelijk, als hier staat, ik zend u lieden de profeet Elia, dan denk ik dat wij onder Elia ook gewoon kunnen verstaan, dat is de gemeente. Afgezien van dat Elia zelf achteraf aan de gemeente blijkt te zijn toegevoegd en hij blijkt de gemeente te vertegenwoordigen in zijn bediening, met name in de toekomst. Hebben jullie nog? Maar niettemin eindigt dit boek en daarmee het laatste boek van het Oude Testament met en de aarde met de band sla. Dat wil zeggen, wat aangekondigd wordt is dan toch in ieder geval eerst prediking van het evangelie, op wat voor wijze dan ook, en daarna wel definitief een oordeel. En een van de toepassingen daarvan is dat tot in onze dagen nog steeds dat evangelie gepredikt wordt. Voor zover het door ons is, zijn wij Elia. Maar wij mogen niet op die stoel gaan zitten bij de Joden, hoor, als de stoel voor Elia staat. Maar vooruit. Maar dan zijn wij Elia, waarom niet? Als het de Heer is en hij is het hoofd van de gemeente, is heel de gemeente dat. En het vervolg op de functie van de gemeente is inderdaad dat het land, en daarna zelfs de hele wereld, zal terechtkomen in die vreselijke, die grote en vreselijke dag des Heeren, in dat grote oordeel, want dat is wat de wereld te wachten staat. De Bijbel zegt dan, en dan kun je bidden wat je wil, maar de Heer zegt, al zullen zij in hun benauwdheid tot mij roepen, ik zal hen niet horen. Wat de mens zou doen, is simpelweg tot geloof komen, in navolging van Abraham en Isaac en Jacob, de vaderen. En wellicht zelfs onze vaderen, maar doet er nou niet toe. Wanneer wij tot geloof komen namelijk, dan worden wij geacht zonen van Abraham te zijn. Dat staat in Galaten 3. Zie. Want het waren Abraham, Isaac en Jacob, de aartsvaders, die ook in het Nieuwe Testament tot voorbeeld dienen voor alle gelovigen. En wanneer men tot geloof komt, in navolging van deze aartsvaders, dan zal men inderdaad gered worden van de toorn en van de toekomende toorn. Maar dat is precies wat in het Nieuwe Testament over ons gezegd wordt. Wij worden behouden van de toorn en wij worden behouden van de toekomende toorn, staat er. En wat de wereld te wachten staat als wij weg zijn, is dus inderdaad deze grote en vreselijke dag des Heren. Waarbij we ook betrokken zullen zijn, maar niet in de zin van dat het oordeel over ons zal komen. Maar in tegendeel, wij zijn betrokken in het brengen van het oordeel, samen met de Heer. Zullen we de Heer danken? Hemelse Vader, we zeggen u dank dat we mochten samenkomen weer rondom uw woord. Uw profetisch woord, dat zeer vast is. En dat zulke duidelijke taal spreekt over de nieuwtestamentische tijd. De tijd waarin uw knecht, uw engel verschenen is. En waarin zijn woord gepredikt wordt aan alle mensen, eerst de Jood en ook de Griek. En we danken u dat we daaruit mogen leven, mogen beseffen dat waar wij in navolging van deze aartsvaders ons vertrouwen stellen op u, dat u ons redt inderdaad van de toorn en de toekomende toorn. Dat u ons doet uitgaan en ons zegent in onze positie buiten de legerplaats. Wij danken u dat we daar uw aangezicht mogen aanschouwen. Want hoewel wij buiten de legerplaats uw smaadheid dragen, vinden wij u daar en zien wij u als met eer en heerlijkheid gekroond. We zeggen u dank dat u ons trekt uit de tegenwoordige boze wereld. dat u ons verlost van de duisternis deze eeuw en ons plaatst in het koninkrijk van uw geliefde Zoon, opdat we daar in uw licht zouden wandelen, in het licht van deze zon der gerechtigheid en inderdaad daar ontrokken zouden zijn aan de vloek die ligt over een wereld die u in duisternis hebt achtergelaten. Wij danken u dan dat wij tot het licht mogen komen en in dat licht mogen wandelen en daardoor mogen wandelen in gemeenschap met elkander en vooral in gemeenschap met uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Wij danken u dat wij dit perspectief mogen ontvangen uit uw onderwijzingen, uw inzettingen, uw geboden en uw rechten, omdat we daardoor uw gedachten en uw wegen leren kennen en de wereld mogen zien zoals die werkelijk is, maar tegelijkertijd ook daar afstand van mogen nemen, omdat we weten dat u ons een plaats hebt gegeven in uw vaderhuis, ons geplaatst hebt in de hemel zelf en dat wij daar een burgerschap, een wandel hebben gekregen. Wij danken u dan dat we de dagen die ons over zijn in het vlees uw wil mogen en kunnen volbrengen in de kracht van uw genade. Wees u daarom ons nabij, Vader, met die kracht op grond van uw beloften en om Christus wil. Amen.